Goedemorgen. Het is de derde Adventszondag alweer. Op weg naar kerstfeest. Dat is altijd een heerlijke tijd. Ik vind alleen al dat er zo heel veel mooie kerstmuziek is gemaakt door de eeuwen heen. Daar kun je van genieten. Ik kijk weinig televisie, maar je kunt op YouTube kun je een heleboel vinden. En als je dan kerstmuziek indrukt, dan heb je de hele avond mooie kerstmuziek. Dus een advies, als u niet weet wat u kijkt, moet op tv. Nou, wij willen vanmorgen Gods woord openen bij de profetie van Jeremia, hoofdstuk 1. Jeremia, hoofdstuk 1. En dan lezen we vanaf vers 4. En er staat boven de roeping van Jeremia. En dan lezen we dan de eerste 12 versen van dat stukje. Het woord des Heren nu kwam tot mij. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volken heb ik u gesteld. Doch ik zeide, ach Heren, Heren, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Heren echter zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder tot wie ik u zend, zult gij gaan. En alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Heren zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heren zeide tot mij, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Merk op, ik stel u heden over volken en koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. En het woord des Heren kwam tot mij, wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide, een amandeltwijg. Daarop zeide de Heren tot mij, gij hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Tot zover. Ik werd erbij bepaald omdat het is adventstijd, dat wisten we natuurlijk al. Maar door dat eerste vers, waar dan staat, het woord des Heren nu kwam tot mij. En dat is eigenlijk precies wat het kerstfeest is. Het woord des Heren is tot ons gekomen. Want het wonder van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem is, dat hij eeuwen tevoren al werd aangekondigd. In het woord in de Bijbel, in de woorden van de profeten, is hij aangekondigd als de komende Messias. En dan als we zo'n tekst lezen, het woord des Heren nu kwam tot mij, dan kunnen we ons realiseren dat dat werkelijkheid geworden is in de kerstnacht, bij de geboorte van de Heer Jezus. En wat een heerlijke tijd is dat om dat te gedenken. Veel mensen zeggen wel, ja, al die kerstpoespas. Nou, ik vind het wel leuk als je in een winkel komt en je hoort daar Stille Nacht. Waarom niet? Dat is alleen maar heel goed. Dan worden de mensen die daar misschien niet zondags naar de kerk gaan, toch herinnerd aan de geboorte van de Heer Jezus. Want bijna iedereen weet toch de betekenis van het kerstfeest. Dat is bij het paasfeest en bij het pinksterfeest al helemaal zeker niet het geval. Dan weten de mensen niet waar het over gaat. Maar bij het kerstfeest weten de mensen toch waar het over gaat. En daarom ben ik daar een groot voorstander van. Laat de kerstmuziek maar klinken in winkels en in warenhuizen. En daar is helemaal niks mis mee. Ik vind het heel bijzonder. En het geeft ook een bepaalde sfeer. Ook in je huis. En daar is ook helemaal niks tegen. Tegen een bepaalde sfeer, de kerstsfeer in je huis. En dat is alleen maar heel fijn. Daar herinneren we onszelf ook aan dat de Heer Jezus gekomen is zoals beloofd. En het mooie van het kerstfeest is dat we ook altijd bepaald worden bij zijn tweede komst. De geboorte in Bethlehem is zijn eerste komst. Maar overal waar het beschreven staat in de Bijbel, worden we ook bepaald bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst. Dus de eerste komst en de tweede komst liggen dicht bij elkaar. Als de engel Gabriel de Heer Jezus aankondigt bij Maria, dan zegt hij daar meteen bij dat hij zal ontvangen de troon van zijn vader David om te heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. Het koninkrijk, het komende koninkrijk, wordt daar meteen ook al bij aangekondigd. Dat is in de loop van de eeuwen, in het begin van de kerk al een beetje weggepoetst, dat koninkrijk. En hebben we tot het hier en nu verklaard. Dus daarom is het koninkrijk helemaal eigenlijk uit het zicht verdwenen in de officiële theologie van, ik zal maar zeggen, de kerk. De Rooms-kerk en de protestantse kerken en de Anglicaanse kerk en zo. Daar bidden ze wel dat uw koninkrijk komen, maar daar is toch weinig zicht op het koninkrijk. En dat is heel ernstig eigenlijk, want dat koninkrijk, dat is het komende koninkrijk. Straks komt de Heer Jezus Christus terug in Jeruzalem, op de Olijfberg, waar hij is heen gevaren naar de hemel. Daar zal hij de intrek nemen in Jeruzalem en zal hij als koning worden binnengehaald. En dan wordt vervuld wat profetisch al zich afspeelde bij de komst van de Heer Jezus in Jeruzalem. Toen zij riepen, Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Dat wordt dan werkelijkheid. En dan komt het koninkrijk. Dus het beste voor deze wereld komt nog. Dus als je een klagende buurman hebt over de toestand in de wereld, dan kun je altijd zeggen, nou, maar het beste komt nog. En dat is de komst van het koninkrijk. Wij zijn het volk van God in deze wereld die weet hoe het in de toekomst er aan toe zal gaan. Dat weten de groten der aarde niet als ze de Bijbel niet kennen. Maar wij die de Bijbel mogen kennen weten dat het woord des Heren tot ons gekomen is. En dat dat woord des Heren uiteindelijk ook het laatste woord zal zijn dat hij zal spreken. Wanneer zijn koninkrijk komt. Als we hier bij Jeremia bepaald worden tot bij dat woord des Heren, dan begint de Heren tegen Jeremia te zeggen, eer gij uit de moederschoot voorkwam, heb ik u gekend. Nou, dat is vorige week was het de week van het leven, zoals u misschien weet. En daar is heel veel rugbaarheid aan gegeven en bekendheid ook. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Dat we ook spotjes op de radio hoorden dat je hart al klopt op in de derde week, zeg maar, in de schoot van je moeder. Ik vond het heel bijzonder eigenlijk vorige week hoe we daarbij bepaald werden. En die grote mensenmassa die er in Den Haag bijeenkwam, de week van het leven. Bijzonder is dat. En hier staat dus ook dat wij gekend zijn al in de schoot van onze moeder. Toen heeft hij ons gekend. Eer wij de baarmoeder voorkwamen, heeft hij ons geheiligd. Dat staat bij Jeremia, maar dat mogen wij ons ook toe-eigenen. Dat is een van de wezenlijke dingen van het christelijk geloof. Dat we bestemd zijn en bedoeld zijn. We zijn geen toevalsproduct van de natuur, maar God heeft ons van de beginnen bedoeld. Als je een slecht zelfbeeld hebt, dan zou ik zeggen, ga straks eens in de spiegel kijken naar jezelf en zeg tegen jezelf, God heeft mij bedoeld. De eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, wilde dat ik er zou zijn. En daarom ben je uit de schoot van je moeder voortgekomen en heeft hij je al gekend en heeft hij je al ook een bestemming gegeven. Dat is het volgende wat hieruit voortkomt natuurlijk. Sommige mensen weten niet waarom ze op aarde zijn. Maar God heeft ons een bestemming gegeven, hij heeft ons een taak gegeven. En je moet je als christen afvragen, wat is nou de taak die de Heer mij gegeven heeft? Dat is een hele goede en zinvolle vraag die je ook aan jezelf mag stellen. En die je ook aan de Heer mag stellen in je gebedsleven. En als je dat vraagt, dan krijg je ook antwoord. Als je niets vraagt, krijg je nooit antwoord. Hoe meer je vraagt, hoe meer antwoord je krijgt. En dus vraag aan de Heer, wat is uw doel met mijn leven? Wat wilt u dat ik doen zal? En dat is ontzettend belangrijk en wezenlijk voor je leven, voor de invulling van je leven. Er werd aan een presentator op de televisie gevraagd of hij zelf bij toeval op deze aarde was. En toen dacht hij, ja, ik geloof het wel. Het was een ongelovige, Pauw, Jeroen Pauw. Die werd geïnterviewd door de televisie door die naam ontschiet me even. Maar iemand van de EO. En het ging over het christelijk geloof. En ik moet zeggen, hij is me in dat gesprek wel sympathieker geworden. Nou kende ik hem al toen hij een klein jongetje was, want ik heb vroeger heel veel samengewerkt met zijn vader. de vader van Jeroen Pauw. Die werkte veel voor de EO. En zodoende was hij ook wel eens in de omgeving van zijn vader. Hij is toen met ons meegeweest met de EO naar Israël, deze Jeroen Pauw. Dus als je op televisie ziet, bid altijd even voor die jongen dat het licht van God in zijn leven mag doorbreken. Ik zei al, hij is me een stuk sympathieker geworden. Maar toen de vraag kwam van waarom ben je nou in dit leven op deze aarde, dan wist hij eigenlijk niet zo goed een antwoord. En toen zei hij, ja, dat is dan toch toeval dat ik er ook ben. Als je jezelf als toevalsproduct ziet, dan heb je een laag zelfbeeld. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Je bent geen toevalsproduct. God heeft je bedoeld. Lieve broeder en zuster, wees je dat bewust. En zeg tegen de Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil met mijn leven tot uw volle doel komen. Dat is Gods bedoeling. Hij heeft ons geheiligd, dat wil zeggen apart gezet. En dan staat er bij Jeremia, ik heb je tot een profeet over de volkeren, voor de volkeren gesteld. En dan hoeven we niet allemaal een grote profeet te worden. Maar veel in ons leven heeft toch ook profetische betekenis. Wat je ook bent en waar je ook werkt en woont, als christen in deze wereld heb je ook een profetische betekenis. Zonder dat je daar zelf bewust bent. Ik sprak eens met iemand uit Kampen en die vertelde, ja, we zijn eigenlijk tot geloof gekomen omdat wij christenen als buren hadden. En toen vroeg ik, ja, hebben ze je dan het evangelie verteld? Nee, dat hebben ze nooit gedaan. Maar zoals ze leefden, werden wij nieuwsgierig en wilden wij dat weten. En met hun leven hebben zij getuigd. En dat vond ik eigenlijk wel veel mooier dan dat je met woorden getuigt. Dat mag ook gebeuren natuurlijk, maar deze mensen die kwamen tot geloof omdat ze die buren zagen. Die buren hadden een profetische betekenis in het leven van die ongelovige buren. Dat is altijd heel mooi. En dan zegt hier de Heer tegen Jeremia, als hij dan zegt, ja maar Heer, ik ben jong, ik kan niet aan uw doel voldoen. Ik ben jong, ik kan niet spreken, u kunt mij niet gebruiken. Dat is altijd het eerste wat we zeggen, hè? Dat doen wij ook vaak. Als we geroepen worden voor een taak in de kerk, ja maar ik ben te druk en ik ben er ongeschikt voor. We hebben allerlei argumenten om dan niet daarop in te gaan. Nou, dat moeten we niet doen. Je kunt ook het afwijzen omdat je een slecht zelfbeeld hebt. Misschien was dat met Jeremia ook wel zo. Misschien had hij wel een beetje een slecht zelfbeeld. Van dat kan ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben te jong. Ik kan niet spreken. Maar dan zegt de Heer, die gaat eraan voorbij. Die zegt, met die argumenten heb ik niks te maken, Jeremia. Je gaat waar ik je stuur. En waar ik je stuur, daar zal ik je ook toerusten voor de taak die ik je ga geven. En dat is het mooie wat we hier aan kunnen koppelen. God roept ons niet omdat we bekwaam zijn, maar hij gaat ons roepen en ons dan bekwamen. Hij roept ons en dan gaat hij ons bekwamen tot de taak waartoe hij ons geroepen heeft. Dat is altijd het mooie van de zaak. En ik weet niet of je dat in je leven wel eens hebt meegemaakt, maar stap er maar gewoon in het geloof en dan zie je wel. En dan, als het mislukt, nou ja, dat is ook niet zo erg. Ik weet nog wel dat ik geroepen werd om een televisieprogramma te presenteren. Ik had het nog nooit gedaan. En 2 maanden van tevoren kwam de boodschap van dat en dat televisie. Ik had zelf een voorstel daartoe gedaan, in de hoop dat iemand dat zou gaan doen. Maar toen kwam het erop neer dat ik dat zelf moest doen. 5 kwartier live op de televisie, ik had het nog nooit gedaan. 5 kwartier live. Dus niet opgenomen. Dus alles gewoon. 5 camera's enzovoort. Nou ja, dan zeg je, Heer, ik ga maar. Ik weet het ook niet. We zien wel waar het schip strandt. Het schip is gelukkig niet gestrand. Want daar zorgde de Heer ook voor. Maar ik vond dat toch wel in mijn eigen leven ook het bewijs van Gods tegenwoordigheid. Dat hij je helpt, dat hij je bijstaat, dat hij je genadig is en dat hij geeft wat je nodig hebt op dat moment. En ja, toen is mijn televisiewerk begonnen. Gewoon bij toeval, zal ik maar zeggen. Het was geen toeval, maar oppervlakkig gezien zou je zeggen, nou, dat is dan toevallig dat dat zo gelopen is. Maar dat is wat de Heer bedoelt met je leven. De Heer bedoelt met je leven dat jij tot zijn doel komt. En als je hem dat vraagt, dan doet hij dat ook. Ik weet nog wel dat ik 30 jaar was, dat ik tegen de Heer zei, dan heb ik 30 jaar onder de preekstoel gestaan. Ik zou er best een keer op willen staan. Ik heb zoveel uit uw woord mogen leren en dat wil ik meedelen aan anderen. Dat heb ik de Heer gevraagd. En toen werd ik opgebeld diezelfde week door een meneer uit Den Haag. En die praatte nogal deftig Haags. Dat doen jullie hier natuurlijk niet, maar daar wel. En hij zegt, ja, onze voorganger is uitgevallen, die is ziek geworden. En wij horen dat u wel eens uit spreken gaat. Dat had hij gehoord. Nou ja, van wie weet ik niet. Ik zei me niks. En ja, wij willen vragen of u zondag bij ons voor wilt gaan. Je legt het de Heere voor en je ziet uit. Dat staat in Psalm 5. En dat is zo'n werkelijkheid. Wij moeten het christelijk geloof moeten we in praktijk brengen. En als we dan de praktijk meemaken, moeten we dat weer aan anderen, mogen we dat weer doorgeven. Dat is Gods bedoeling. Ter bemoediging ook van anderen. Niet om op te scheppen over jezelf. Er is helemaal niks om op te scheppen. Maar de Heere wil dat aan ons geven. En dus door die meneer in Den Haag, ik weet zijn naam zelfs nog. Ik heb hem daarna nog één keer gezien, geloof ik, en daarna nooit meer. Ja, toen is het toch gebleven. En toen dacht ik, ja, heren, nou heb ik dat aan u gevraagd, waar moet ik nou over preken? Ik wist eigenlijk niet waar ik over preken moest. En toen heb ik maar de makkelijke weg gekozen, Psalm 23, de Heer is mijn herder. Nou, toen ben ik voor een tweede keer gevraagd, was kennelijk goed bevallen. Dat is toch mooi? En zo wil God ons leven gaan vullen. Met zijn plannen, met zijn doel. Jeremia, ik heb je geroepen voor een taak. En Jeremia mag dan protesteren, en dat doet hij ook. En dan zegt hij, ach, heren, heren. Jullie weten toch waarom er twee keer heren staat, hè? Even kijken wie het weet. Niemand? Jawel, dat weet ik toch wel. Waarom staat er nou twee keer heren? Niemand? Ja? 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 Wat nog meer? Hè? Huh? Ja, het zijn twee verschillende woorden, hè? Heren, heren. Het zijn twee verschillende woorden. Dan moet ik zal het nog één keer vertellen, want ik heb het ooit een keer eerder verteld, maar misschien was je er toen niet. Maar ik weet zeker dat ik het hier een keer gezegd heb. Daar staat heren, heren. Jeremia zegt heren, heren. En wat zegt Jeremia? Dat eerste woordje heren staat met kleine letters in je Bijbel, kijk maar. En dat tweede woordje heren staat met hoofdletters. Het eerste woordje heren staat met kleine letters. Het tweede woordje heren staat met hoofdletters. Ja? Allemaal eens? Ja, ik heb altijd gelijk. Maar dat staat er dus niet voor niks. En dat moet je ook niet op een vlakke overheen lezen, want er staat iets heel moois namelijk. Daar staat dat woordje heren met kleine letters, daar staat Adonai. Dat kennen we allemaal uit liedjes en zo, Adonai. En het tweede woordje heren met hoofdletters, daar staat Yahweh. Of Jehovah, we weten niet precies hoe we het uit moeten spreken. Omdat de Joden spreken de naam nooit uit. Maar er worden dus klinkers, moeten er ingevuld worden. Het kan dus Jehovah zijn, maar meestal houden we het op Yahweh. Dus daar staat Adonai, Yahweh. En Jeremia zegt tegen de Heere, ach, Adonai, Yahweh. En Adonai, dat is de oud-testamentische naam van de Heer Jezus. Overal in de Bijbel waar je Adonai vindt, vind je de Heer Jezus. Als je bijvoorbeeld, als je je vinger even houdt bij Jeremia, dan even snel kijken naar Psalm 110. Dat helpt een stukje. Psalm 110, vers 1. En wat staat daar? Aldus luidt het woord des Heren, met hoofdletters, tot mijn Heren, met kleine letters. Ja, zie je staan? Sommigen zeggen, ja, bij mij staat dat zo niet. Ja, staat bij u ook. Kijk maar naar die E. Van het eerste woordje heren en het tweede woordje heren. Daar zie je het verschil. Het is bijna natuurlijk met een hoofdletter H, want het is een naam, een eigen naam. Al dus leidt het woord des heren, Yahweh, tot mijn heren Adonai. Hier spreekt God de Vader tot God de Zoon. In de profetie van Psalm 110. En wat zegt hij dan? Zet u aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dat zegt dus Yahweh, dat zegt God de Vader tegen de Heer Jezus. Tegen de Adonai. Nooit meer vergeten, dat is heel belangrijk. Want soms kom je teksten tegen en dan denk je, nou weet ik dat daar Adonai staat. Dat geeft die hele tekst een hele andere inkleuring. Als je bijvoorbeeld leest in Jesaja 6 dat Jesaja de Heer op de troon ziet. En dan staat daar, wordt je Heer in je Bijbel, Jesaja 6 vers 1, staat met kleine letters. En dan weet je dat er Adonai staat. En dan begrijp je dat Johannes zegt in Johannes hoofdstuk 12, dat Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien. Nou, dat heb je al zelf ontdekt in de Bijbel, omdat daar Adonai staat in hoofdstuk 6, waar beschreven staat dat Jesaja de Heer op de troon ziet. Dat wist je al. En dan zegt Johannes het in hoofdstuk 12 nog een keer extra. Dat Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. En jij wist dat al, omdat de Bijbelvertalers dat hebben afgedrukt in je Bijbel sinds de reformatie, dat we de Bijbel in eigen taal kregen, afgedrukt hebben met kleine letters. Daarom weten we, daar staat Adonai. En in je Engelse Bijbel staat er dan Lord, maar dan staat er Lord met kleine letters. En Lord met hoofdletters, dan staat Yahweh. Nou, dan wordt je Bijbel wordt zo kostbaar, hè? Als je dit soort dingen in Gods woord gaat ontdekken. Het woord des Heren kwam tot mij. Ja, dus mensen zeggen, ik lees in 1 jaar de hele Bijbel uit. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Ga ik ook niet doen. Dat is ook niet nodig. Want dan lees je veel te oppervlakkig en dan lees je aan alles voorbij. Je moet overal waar je wat leest, moet je je afvragen, ja, wat staat er eigenlijk? Wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En dan ga je dat onderzoeken en dan heb je helemaal geen tijd meer om door te lezen. En dan ga je kostbare dingen vinden. Graven in het woord van God. Het woord des Heren kwam tot mij. Zorg dat je dat woord eigen maakt. Dat je dat woord van God helemaal in je hart sluit. En dat je weet wat er in dat woord staat. Dat is heel belangrijk. En wat het betekent. En dan staat er, ga je steeds meer ontdekken in de Bijbel. De Bijbel gaat steeds rijker voor je worden. Steeds voller en heerlijker. En is het ook heel fijn om samen Bijbelstudie te doen. Als je samen woont met iemand natuurlijk. Met je man, met je vrouw, met je kinderen. Dat je de tijd ervoor neemt. Dat je samen de rijkdom en de schatten van Gods woord gaat ontdekken. Dat is heel belangrijk. Heren, heren. Hier staat dus Adonai, Yahweh. Ik kan niet spreken, ik ben jong. Maar dan zegt de Heer van, tot wie ik je zend zul je gaan. En alles wat ik u gebied, zult gij spreken. Er komt dus een bevel. Er komt eerst de roeping. Jeremia moet overtuigd worden van de roeping, maar dat is hij niet meteen. Hij schuift dat weg. En dan komt er het gebod. De Heer roept je niet voor niks. Hij laat het er niet bij zitten. Hij gaat niet in op je argumenten. Maar hij zegt tegen Jeremia als gebod, je zult gaan. En dan geeft hij meteen een belofte bij. Dat vind ik dat zo mooi, hè? God laat je niet met dat gebod zitten. Hij geeft bij dat gebod geeft hij meteen een belofte. En dan zegt hij, vrees niet voor hen, want ik ben met u om u te bevrijden. Luidt het woord des Heren. Want je moet gaan, je moet gehoorzaam worden. En dan ben ik met je, dan zal ik met je meegaan. Ik zal zelf met je meegaan. Toen strekte de Heere zijn hand uit. Hij laat het niet bij woorden. Dat vind ik nou ook zo mooi. Hij geeft zijn gebod. En dan geeft hij die belofte. Maar dan laat hij niet alleen bij woorden. Want een belofte is gauw gegeven. Ja, daar kun je niks mee. Dat zijn woorden. Maar dan laat hij dat er niet bij zitten. Dan staat erbij in vers 9. Toen strekte de Heere zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. God geeft werkelijk die woorden die hij spreken moet. Zoals hij dat gegeven heeft aan Mozes in de persoon van zijn broer Aaron. Zo geeft de Heer hier zijn woorden in de mond van Jeremia. En dat is zo bijzonder, want die hele profetie van Jeremia is zo fantastisch. Zo geweldig. Jeremia mag aankondigen het herstel van Israël. Dwars door de tijden heen. Jeremia geeft de grote verdrukking aan die komen gaat. Maar daaruit zal Israël behouden worden. Maar God gaat afrekenen met al die volkeren die zijn volk hebben verdrukt in de loop van de eeuwen. Dat vind je in Jeremia hoofdstuk 30. Vind ik een indrukwekkend hoofdstuk. Zullen we even gaan opslaan? Dan komen we zo meteen bij Jeremia 1 nog terug en dan sluit ik het af. Dus je hoeft niet aan die koffertje te denken, die komt wel. In Jeremia hoofdstuk 30 vind je... Vers 3. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heer, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng. Dat gaat God doen. Zijn volk Israël, dat zijn de 10 stammen. En Juda, en dan moet je bijlezen, Benjamin, die hoort er ook bij. Dat zijn de 2 stammen. Dus 10 en 2 stammen worden altijd apart genoemd bij de profeten. Dat is na de scheuring, weet je wel, van het rijk van Israël. Na de scheuring van koning na Salomo is het rijk gescheurd in 2 koninkrijken. De 10 stammen en de 2 stammen. En daarom worden ze genoemd Israël en Juda. Zie, ik breng een keer, zegt de Heere. En ik zal hem terugbrengen in het land dat ik aan hun vader gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Het is goed dat we dat nu weer even onderstrepen. Het is weer zeer actueel geworden, Israël, na de uitspraak van Trump om Jeruzalem tot hoofdstad te verklaren. Ik weet nooit wat ik van die man denken moet, maar dit was een goede daad van hem in ieder geval. En dat zou de hele wereld moeten zeggen. Dan is het gemekker gelijk afgelopen. Dat ze zeggen van Israël, Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. 3000 jaar is dat al het geval. En dat kun je niet eventjes veranderen omdat meneer Yasser Arafat dat destijds vond. Dus grote mond houden. Als de hele wereld dat zou zeggen, dan zou er in het Midden-Oosten vrede komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar omdat de wereld het niet zegt, wordt dat voortdurend als vuurtje opgestookt. Het is heel interessant als je geïnteresseerd bent in de politiek van deze wereld, om zeker de situatie in het Midden-Oosten in het vizier te houden. Want daar vinden bijbelse dingen plaats. En het gaat uiteindelijk om Jeruzalem. De grote strijd over deze wereld zal gaan over Jeruzalem. En het zal uiteindelijk gaan over de Tempelberg. Want God gaat niet alleen zijn volk herstellen, hij gaat ook de tempel herbouwen, laten herbouwen. En dan gaan er grote dingen gebeuren. Dus wat dat betreft hou je ogen open over Israël. En wat Amerika daar verder mee doet en hoe ze dat politiek gebruiken, er zijn allemaal argumenten voor te vinden, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Maar in ieder geval is heel de wereld weer even bepaald bij Jeruzalem. Ik had correspondentie met iemand in het Verre Oosten, die wist hier helemaal niks van. Die was christen, had er nog nooit over gehoord, over Israël. Dus dan is het altijd goed als je via Facebook even wat goeds over Israël kunt zeggen. Dus ik ben nu steeds een stukje bijbelstudie aan hem aan het doorgeven. En hij heeft een bijbel gekocht, had zoiets van bijbel. Maar hij heeft een bijbel gekocht om dat zelf ook in de bijbel na te gaan. En dan gaat een wereld voor hem open. Aan de andere kant van, ik heb het nooit gezien, ik weet helemaal niet wie het is. Maar via Facebook kun je evangeliseren en kun je bijbelstudie geven. Doe dat ook, hè. Laat al die andere dingen rusten, maar doe goede dingen met Facebook. Of weet ik, er zijn nog meer van die social media. Dan kunnen we goede dingen doorgeven. En dan staat hier in vers 7, dat groot is de dag zonder weerga. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Dat is de grote verdrukking die gekomen. Daaruit zal hij gered worden. De grote verdrukking, daar praten christenen ook altijd over. We gaan wel door de grote verdrukking en we gaan niet door de grote verdrukking. Er kwam iemand uit Noord-Korea terug destijds, een van de leden van een gemeente waar ik spreken moest. En hij zei voor de dienst, nou ben ik erachter hoor, ik geloof niet meer wat jij altijd verteld hebt hier. Want de gemeente gaat door de grote verdrukking. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Nou ja, ik ben in Noord-Korea geweest. Ja, maar dat is een grote verdrukking niet. De grote verdrukking is heel wat anders. Natuurlijk zijn die mensen in de verdrukking. Christen zijn altijd in de verdrukking geweest. Door de hele geschiedenis heen, in allerlei landen. Ook in Nederland zijn christenen wel door de verdrukking gegaan. En sommigen zijn in hun eigen familie nog in de verdrukking als ze tot levend geloof komen. In het kleine wereldje. Maar deze man, ik zeg, broeder, ga eens even zitten. En toen heb ik hem gelukkig weer wat aan het twijfelen gebracht. Dat hij die zekerheid niet helemaal meer zo zag zitten. Maar hij was dus helemaal op het verkeerde spoor terechtgekomen. De grote verdrukking is een dag van de benauwdheid van Jacob. Jezus heeft gezegd dat die grote verdrukking zal er maar één keer zijn. Is nooit eerder gebeurd en zal daarna ook nooit meer gebeuren. De grote verdrukking vinden we beschreven in het laatste Bijbelboek. Wanneer de oordelen en de plagen over de wereld komen. Dat is de grote verdrukking. En de grote verdrukking heeft maar één doel. Heeft niks met de gemeente te maken. Want de gemeente wordt opgenomen in heerlijkheid. Dat is onze toekomst. Maar de grote verdrukking heeft te maken met Gods oordeel over de volkerenwereld. En de bevrijding van Israël. Daar is de grote verdrukking voor bedoeld. En als je in dat licht het laatste Bijbelboek nog eens leest, dan gaat het in het laatste Bijbelboek vooral over Israël. En als je Israël uit je theologie weglaat, ja, dan is dat laatste Bijbelboek een heel moeilijk boek. Daarom hebben de mensen die zeggen, ja, laat het maar dicht. Zo ben ik vroeger ook opgegroeid. Laat het laatste Bijbelboek maar dicht, want daar snappen we niks van. En dan zeggen we, ja, het laatste Bijbelboek is niet moeilijk als je ziet dat God Israël gaat bevrijden. Dan komt alles in het laatste Bijbelboek in een heerlijk en een ander licht te staan. God gaat grote dingen doen in Israël. Die grote verdrukking, daaruit zal Israël behouden worden. Op die dag zal het gebeuren, veracht. Op die dag zal het gebeuren, let het woord van de Heere der Heerscharen, dat ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar ze zullen de Heere hun God dienen. En David hun koning, die ik hun verwekken zal. Nou, David was er al lang niet meer. Als je welke rabbijn je ook vraagt, die zal je altijd vertellen dat hier de Messias mee bedoeld wordt. David, hun koning. En dan zegt de Heer in vers 11, want ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, voor goed afrekenen. Maar met u zal ik niet voor goed afrekenen. Nog u naar recht tuchtigen, dan zal ik u zeker niet vrij uit laten gaan. Dat zegt de Heer tegen Israël. Het zal voor Israël een tuchtiging zijn, het zal voor de volkeren een oordeel zijn. En dan zegt vers 17, want ik zal u genezing schenken. U van uw wonden genezen, laat het woord des Heren. Omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt. Zie, ik breng een keer in het lot van de tenten van Jacob. En over zijn woningen zal ik mij ontfermen, zegt de Heren. Dat mag Jeremia allemaal profeteren. Jeremia is er tot een profeet over de volkeren gesteld. En dit machtige woord uit de profetie wordt werkelijkheid in onze dagen. Wij leven in bijzondere tijden, lieve broeder en zuster. Wees u dat bewust als u ook naar het nieuws kijkt en naar de wereld kijkt. En dan Jeremia, die wordt daartoe aangesteld en dan krijgt Jeremia ook nog een visioen. Dat is het laatste wat ik ervan zeggen wil, Jeremia 1, in dat 11e vers. Jeremia krijgt een visioen. Jesaja kreeg een visioen en zag de Heer op de troon, de Heer Jezus. De heerlijkheid des Heeren zag hij. En Ezechiël krijgt geweldige visioenen en Jesaja krijgt ook een visioen. Maar ja, op het eerste oog valt dat een beetje tegen. Dat visioen van Jeremia. Want dan vraagt de Heer Jeremia, wat zie je? En dan ziet hij een amandeltwijg, een takje van de amandelboom. Nou, dat lijkt niet zoveel. Want als dat nou je visioen moet zijn, een takje van een amandelboom. Amandelbomen groeien overal in Israël. En ook in Nederland groeien amandelbomen. Maar is dat nou alles wat Jeremia te zien krijgt? Ja, maar God heeft hier een boodschap aan ons doorgegeven. Lieve broeder en zuster, let op. Want God gaat hier iets duidelijk maken, ook aan ons. Jeremia, wat zie je? Ik zie een amandeltwijg. En een amandelboom in het Hebreeuws in Israël heet de wakkerboom. Die heet niet naar zijn vrucht amandelboom. Nee, die heet de wakkerboom. De boom die wakker is. En waarom wordt die nou zo genoemd? Omdat die in februari al volop in bloei staat. Ik heb één keer mogen zien toen ik met de taxi van Tel Aviv naar Jeruzalem reed. Door het gebergte van Judea. En allerlei bloeiende bomen. En toen vroeg ik aan die taxichauffeur, dat was een student. Ik zei, wat zijn het voor bloeiende bomen hier? Toen zei hij, dat zijn amandelbomen. Kijk, en toen dacht ik, oh, dat is het. Dat is het, midden in de winter. Als alle bomen nog slapen, dan is de amandelboom al wakker. De amandelboom die kondigt heel vroeg het voorjaar aan in Israël. En als de bomen net ontwaken, dan heeft de amandelboom al vrucht. En hier maakt de Heer gebruik van om ons duidelijk te maken, zegt tegen Jeremia en ook tegen ons vanmorgen, ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. Dat zegt God tegen Jeremia. Ik ben wakker, ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia, je hoeft er niet over in te zitten. Ik heb mijn woorden tot je gesproken. Ik heb mijn woorden in je mond gelegd. En ik zal mijn woorden waarmaken. God gaat zijn woorden waarmaken. Ook de woorden die jij en die u mag doorgeven aan andere mensen, wil de Heere waarmaken in hun leven. Wees daarom mond van God. Een profeet is letterlijk vertaald de mond van God. Wij mogen de mond van God zijn in deze wereld. Het wordt kerstfeest. En dat is heerlijk. En neem maar alles wat erbij is. Wel kerstboom of niet kerstboom, maakt niet uit. Heidendom. Dat is helemaal vervlochten met het christendom in deze wereld. Dat is nou eenmaal zo. Kunnen we ook niet veranderen. En dat hoeven we ook niet te veranderen. Ik vind het prachtig als daar heidenen staan te zingen op de Dam in een eeuwuitzending over het eren zijn God. Laat ze dat maar doen. Want straks zal iedereen het moeten zingen. Zal alle knie zich buigen, vrijwillig of niet vrijwillig. Maar alle knie zal zich buigen voor de Heer Jezus. En als dat nu al zo mag zijn, dat is prachtig. Laten we daar positief over zijn. Ik vind christenen vaak zo negatief. Niet negatief zijn, positief zijn. En hoe vaker we iets goeds over de Heer Jezus kunnen zeggen, des te beter is het. Dat mogen we in onze eigen omgeving ook doen. Wees positief. Spreek van de Heer Jezus. Spreek over de betekenis van het kerstfeest. En zeg tegen de wereld, het beste gaat nog komen. Want Jezus die gekomen is, komt straks weer in heerlijkheid. Want God waakt over zijn woord om dat te doen. Het woord des Heren kwam tot Jeremia. En God waakt over dat woord. Amen. Zullen we samen danken. Heren, we danken u dat we mogen leven bij dat levende woord dat u ons gegeven hebt en toevertrouwd. Die kostbare Bijbel waarin zoveel heerlijke dingen staan. Waarin u zichzelf aan ons openbaart. Wie u bent in uw heerlijkheid, in uw majesteit. Als schepper van hemel en aarde. Als onderhouder ook van deze wereld. Heren, de geschiedenis is uw geschiedenis. Hoef ons niet te laten bang maken door allerlei dingen die er in de wereld gebeuren. Want we hebben één geweldig uitzicht. En dat is dat het koninkrijk komt. En dat u zelf komt straks als koning van Israël. En dat u komt om te heersen over het huis van Jacob. En via het huis van Jacob ook over de hele wereld. Heren, we danken u voor dat woord dat we mogen hebben dat zeer vast is. Zegen zo in ieder van ons, heren. En help ons om uw woord te verstaan, om het ons eigen te maken. Om het niet oppervlakkig te lezen, maar het indringend te lezen. Het ons eigen te maken, zodat we het ook kunnen uitdelen aan anderen. En bouw uw gemeente door uw woord en door uw geest ook aan deze plaats. In Jezus' naam. Amen.